In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 63ste psalm en daarvan het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 63ste psalm. Deze dienst het woord van de Heere openen en doen het in het Oude Testament in de 84ste psalm, de schriftlezing psalm 84. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 86ste psalm en daarvan het derde vers, psalm 86 en daarvan het derde vers.
Voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Jescharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongskens legt bij uw altaren. Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk, Sela. Wel gelukzalig is de mens wien sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen en gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, oor mijn gebed. Neem het ter oren, o God Jacobs, Sela. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is mij beter dan duizend elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn schots te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvanger is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, de 84ste psalm en daarvan het zesde vers, vers 6. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. We willen met elkaar het formulier gaan lezen om de doop te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons woont en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als ze de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij je dit jaar genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik zou jullie willen vragen om van je plaats op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, je dit jaar, als zij gekomen zal zijn tot haar verstand, waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, vader Baak? Ja. Moeder Baak? Ja. Geliefde doopouders, een christelijke opvoeding, dat hebben jullie beloofd met je jawoord om die te geven aan jullie dochter. Een belofte om haar te onderwijzen in de Bijbelse leer der zaligheid. We zouden dan kunnen zeggen dat jullie daarmee met dat jawoord alle twee het onderwijs ingaan. En daarvoor heb je ook een roeping, Gods roeping. In dat geval om vader en moeder, ja, maar dus ook in een bepaald opzicht meester en juffrouw te zijn in je gezin. En wat is nou het beste onderwijs? Nou, daarvoor zul je in elk geval ook het beste materiaal op tafel moeten liggen. En dat is toch wel de Bijbel, het woord van God. En wat is het ook nodig dat die Bijbel ook altijd weer centraal staat in jullie gezin? Want daarin staat uiteindelijk alles wat ze nodig heeft om te weten. En hierin wordt haar ook de weg gewezen door het leven. En hierin maakt de Heere ook duidelijk wat hij van haar vraagt. En laat jullie gezinsleven dan ook plaatsvinden rondom een geopende Bijbel. Maar nog belangrijker, en we hebben het erover gehad gisteravond, is ook het voorbeeld dat je geeft als ouders. Waarin gaan jullie haar voor? Welke plaats heeft Gods woord in jullie eigen leven? En is jullie huis een huis vol van gebed? Is daar ook bij jullie gedurig die levende omgang met de Here? Want dan moet ik ook maar zeggen, als ouders kun je nog heel veel dingen verbergen voor de buitenwereld. Maar achter de voordeur uiteindelijk niet meer. En dan zien de kinderen ook wat er leeft bij je. En merken ze iets van je eigen zwakheid en van je eigen strijd. En zien ze ook waar het verlangen van je hart zich op richt. En om dan goed onderwijs te kunnen geven, is het wel van belang dat de stof die je mag doorgeven, om het zo te zeggen, dat je die zelf ook goed beheerst. En zo ligt dat dan toch ook bij de opvoeding van de kinderen. Het gaat erom dat je ook mag voordoen wat je zelf van de Here hebt geleerd. En dan denk ik ook aan de raad die jullie hebben meegekregen aan het begin van jullie huwelijksweg. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem. Hij zal het maken. Daarin klonk de aansporing om het roer van jullie levensschip, zowel bij stormige tij als bij stille wateren, te leggen in de handen van de Here. Om jezelf in alles toe te vertrouwen aan zijn raad en aan zijn leiding. En dat blijft voor jullie ook nodig. Elke dag weer. Maar je dit jaar heeft dat ook zo nodig. En de Here die belooft om haar levensreis, om die goed te maken. We hebben het gelezen, zijn belofte als een vader voor haar te willen zorgen. En de zoon, en uiteindelijk is dat toch ook het hart ook van het christelijk geloof. De zoon die haar wil wassen in zijn bloed. Het bloed dat reinigt van alle zonden. En de Heilige Geest die in haar het geloof ook wil werken. En die haar ook wil leiden, ook op de weg die ze moet gaan door het leven. En houd dat haar voor. Doe het haar voor. En leef het haar voor. De weg wentelen op de Here. Om je weg, je leven te leggen in de handen van God. En daarbij geeft de Here zijn belofte in zijn woord en zichtbaar in het doopwater. Dat hij het dan wel goed zal maken. En laat zo Gods woord jullie gezinsleven mogen stempelen. En laat het gebed jullie gezinsleven in alles mogen doortrekken. Opdat Christus Jezus in jullie en haar hart mag wonen. De Here die zegenen jullie bij die taak. Jullie mogen gaan zitten. We willen gaan zingen uit de 105e psalm en daarvan het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En na de doopsbediening willen we staande toezingen uit 134 het 3e vers. Maar dus eerst 105 vers 5. Dirian Elisabeth Baak, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten we de Heere danken. Almachtig, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij, Jedidja Baak, met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt te mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priesters, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mits gades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We willen gaan zingen uit de 84ste psalm en daarvan de versen 1 2 en 3, Psalm 84, 1, 2 en 3. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 42e psalm. En daarvan het eerste vers. De ziel die verlangt naar God en die dorst naar de Heere. Vers 1 van de 42e psalm straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente. We gaan. Hoe vaak klinkt dat niet? Wat reizen is in. Korte dagtripjes of lange reizen. Een zakenreis of een vakantiereis. Een schoolreisje misschien. Een dagje uit met de kerk of een dagje naar de familie in Tolen. We gaan in elk geval goed voorbereid op pad. En de auto die wordt volgeladen. Als het nodig is worden de koffers die worden ook gepakt. Een plattegrond gaat mee en de bestemming is bepaald en een overnachting is misschien geregeld. Het kan zijn, jongens en meisjes, dat jullie binnenkort op schoolreis gaan. En dat je voor jezelf eigenlijk al de dagen aan het aftellen bent. En je hebt er zin in. En de meester of de juf heeft al gezegd waar jullie naartoe gaan. En je hebt al eens even gekeken op de computer wat er allemaal te doen is. En je ziet er ook naar uit. Het lijkt je leuk. Maar hoe het ook zij, reizigers zijn we uiteindelijk allemaal. We zijn allemaal op reis. De reis van ons leven. Of we nou oud zijn, of dat we nou jong zijn. We gaan. Zo staat het immers ook in Gods woord. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Wij gaan. Wij allemaal. En niemand van ons uitgezonderd. Maar waar ga je dan naartoe? Want er zijn twee reisbestemmingen. Hemel of hel. Een huis bij God. Of een huis zonder God. Naar het vaderhuis. Of naar die plaats die voor de duivel bereid is. Waarheen zijn wij onderweg? Want het antwoord op die vraag bepaalt uiteindelijk ook waar onze plaats volgende week is. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking de pelgrimsreis naar Gods huis. Twee gedachten. In de eerste plaats, wie zijn deze pelgrims? En in de tweede plaats, hoe reizen die pelgrims? De pelgrimsreis naar Gods huis. Wie zijn die pelgrims en hoe reizen die pelgrims? De 84e psalm is een hele bekende psalm. Maar uiteindelijk weten we nog geen eens zo heel veel over de achtergrond van dit lied. De schrijver is ons onbekend. Er zijn verklaarders die in deze psalm de hand van David zien. David die immers ook meerdere liederen heeft gedicht. Maar dit keer wordt zijn naam er niet bij genoemd. Het is blijkbaar niet nodig om te weten wie dit lied heeft gecomponeerd. Trouwens, zelf vermoed ik ook dat deze psalm van een latere datum is dan de tijd van David. Met name omdat er ook zo duidelijk gesproken wordt in dit lied over het huis des Heren. En natuurlijk dat ze ook kunnen duiden op de tabernakel. Maar het lijkt mij waarschijnlijker dat het hier gaat om de tempel. En zoals we weten is die pas na de tijd van David gebouwd. Maar wie de dichter ook is, we kijken de psalmist in zijn hart. En in dit lied gaat het over het intense verlangen van de dichter naar het huis van de Heere. Ja, naar de Heere zelf. Hierin klinkt heimwee door. Naar God. En naar de dienst aan God. Dat is trouwens genade. Want van onszelf is dat heimwee naar God er niet. Het is net ook weer aan de orde gekomen in die woorden uit het doopsformulier. Dat er van nature een mens God niet zoekt. En heimwee, dat is er als je iets of iemand mist. En de dichter die heeft nou heimwee in zijn hart, heimwee naar God, omdat zijn hart verlangt naar de Heere, maar hij tegelijk niet bij de Heere is. Hij verlangt naar God. Hij verlangt naar de stad van God. Hij verlangt naar het huis van God. Ken jij iets van die heimwee? Bezwijkt uw hart wel eens van verlangen naar de Heere? En begeer je wel eens zo intens om die gemeenschap met God weer te mogen smaken? De dichter van die 84ste psalm, die heeft dat namelijk wel. Samen met de 46ste, de 48ste en de 76ste psalm hoort dit lied tot de zogenaamde Sionsliederen. En deze psalm die kent een bepaalde opbouw. En nu en jullie kunnen dat zo ook meelezen. In dat eerste vers is er het opschrift. Voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. En dan komt in de versen 2 tot en met 5, beschrijft de dichter iets van zijn verlangen naar het heiligdom van God. Hoe lieflijk zijn uw woningen. Mijn ziel bezwijkt van verlangen naar de voorhoven des Heren. En is jaloers op die musjes en op die zwaluw die daar een plaats vindt. Het verlangen naar Gods heiligdom. En dan in de versen 6 tot en met 8, dan gaat het om de beleving, de ervaring van die pelgrimstocht. Onderweg naar Jeruzalem. En dan de versen 9 en 10 is dan een gebed. Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren. En die psalm in de versen 11 tot en met 13, die eindigt dan met het verlangen om bij God te zijn. Om daar te mogen wezen. En nu gaat het vanmiddag met name om die ene regel uit die pelgrimstocht, het 6e vers. De psalmdichter die onderweg is naar Gods huis. 3 keer per jaar gebeurde dat. Rond Pesach, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest trokken de Joden massaal op richting Jeruzalem. En dan gingen ze dan naar de tempel om daar voor het aangezicht van de Heere te verschijnen en daar God te eren. Zo was het ook door de Heere bepaald. Zo stond het voorgeschreven. Exodus 34, vers 23. Al wat mannelijk is onder u, zal 3 maal in het jaar verschijnen voor het aangezicht des Heeren, Heeren, de God van Israël. En die reis die werd dus regelmatig gemaakt. Het volk van God is een reizigersvolk. Nog steeds. Want ze reizen door deze wereld naar de stad van God en naar het huis van God. En jaarlijks gingen ze hun weg. Ja, het was een godsdienstige plicht, een opdracht van God. Maar het was ook een moment van ontspanning, van onthaasting, zouden wij vandaag de dag zeggen. Het dagelijkse werk dat even bleef liggen. En ze trokken er een aantal dagen op uit. En in groepen trok men dan met elkaar op. En vanuit verschillende plaatsen kwamen dan steeds meer reizigers bij elkaar en sloten zich aan bij die stoet. En het samen op reis gaan gaf ook een bepaalde verbondenheid. Ze liepen dezelfde weg. Ze ondervonden dezelfde moeite. Ze legden dezelfde route af. Ze zongen dezelfde liederen en ze hadden dezelfde reisbestemming. Toch, en dat blijkt wel als we deze psalm ook gaan lezen, met name ook vanuit het zesde vers. Toch was er ook onderscheid. Want je hebt immers ook altijd van die meelopers. Die gaan wel op pad, die zijn ook onderweg naar Jeruzalem en ze zien ook wel uit naar die jaarlijkse uitjes. En aan de buitenkant merk je eigenlijk heel weinig op dat afwijkend is in hun leven. Maar hun hart komt er niet in mee. Ze vinden het fijn om er even tussenuit te gaan. Of ze gaan richting Gods huis, omdat dat nu eenmaal zo hoort. Ze zullen daarom ook niet thuis blijven. Ze voelen het ook als hun plicht om erheen te gaan. Maar daarmee is dan ook wel alles gezegd. Ja, zulke trekkers, die heb je vandaag de dag nog steeds. Ze gaan onderweg naar Gods huis. En je ziet ze ook in de kerk. Elke zondag zitten ze er ook trouw. Maar hun hart ligt er niet. Hun hart hebben ze thuis gelaten. Hun hart ligt in de dingen van de wereld. En daarom hebben ze aan de uitwendige vorm ook genoeg. Al voor het oog kan het dan heel wat lijken, terwijl er van binnen in het hart geen echte betrokkenheid leeft op de Heer en zijn dienst. En de dienst van God niet verder komt dan de buitenkant. Begrijp het. Als dat van een van ons gezegd moet worden, slechts een meeloper te zijn. Want een pelgrim, die is nou wel te herkennen. En dat blijkt wel uit onze tekst. Wel gelukzalig is de mens, wiens sterkte in u is, in welke hart de gebaande wegen zijn. Wel gelukzalig. Komt drie keer aan de orde in deze psalm. In vers 5, in vers 6 en in het laatste vers, vers 13. En wel gelukzalig wil nou zeggen, vol van geluk, overgelukkig. En wanneer ben je nou overgelukkig? Nou, niet op grond van wat je aan aardse rijkdommen bezit. Ook niet op grond van alles wat je hebt gepresteerd in je leven. Dat zijn zaken uiteindelijk waar het ware geluk niet in ligt. Ja, de wereld heeft het plaatje snel rond. En die zegt het ware geluk dat is een vrouw of een man, een paar kinderen, een mooie baan, een mooi huis. Noem al die dingen maar op. Een ideaalbeeld dat ook velen in de kerk heeft geïnfecteerd. En de mate van geluk wordt afgemeten aan datgene wat je bezit aan aardse goederen. En zeker, de Bijbel ziet dat ook wel als zegeningen, als weldaden die God geeft. Maar daarvan hangt niet de mate van ons geluk af. En ook ben je trouwens niet overgelukkig als je je nou eenmaal bevindt onder de scharen die opgaat naar Sion. En het meelopen met Gods volk naar Sion maakt je nou nog niet automatisch gelukkig. Maar wanneer dan wel? Wanneer ben je dan wel gelukzalig? De psalmdichter belijdt het. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is. In een andere Nederlandse vertaling staat het zo. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. Gelukkig ben je dus als je de kracht van God hebt. En gelukkig ben je als je in alles de verwachting op de Heere stelt. Gelukkig zijn we pas als we het in alle dingen zoeken bij God. Dat is bijzonder. Want van onszelf zoeken we kracht en sterkte bij onszelf. We geven hoog op van onszelf, van ons kennen en van ons kunnen. En van onszelf denken we dat wij wel voldoende kracht en sterkte bezitten om onze levensreis te kunnen maken. We denken sterkte in onszelf te hebben. We menen te kunnen steunen op onze vermogens, op onze inzichten, op onze kracht of op onze gezondheid. En zo denken we het leven door te komen. We hebben geen advies van anderen nodig. En al zeker niet het advies van de ander. We weten het immers zelf wel beter. Zoals je dat kan hebben met een kind dat op schoolreis gaat. Vader en moeder geven vooraf goed bedoelde adviezen. Ze wijzen erop wat er allemaal meegenomen moet worden en waarmee er ook rekening gehouden moet worden. Maar er wordt niet naar geluisterd en het kind zegt, ik ga, ik red mezelf wel. Nou, als je dit jaar ook ouder wordt, zal ze dat ook nog wel eens een aantal keren laten blijken. Ik red mezelf wel, ik er zelf doe. Dat zit uiteindelijk ook zo in een kind, dat zit in elk mens. Om het zelf te willen regelen. Dat we op onze levensreis zitten met het levensmotto, ik red mezelf wel. Gelukkig word je daar echter niet van. Integendeel, wie meent zijn eigen levenskoers uit te kunnen stippelen, die bevindt zich op doodlopend spoor. Zijn levensweg loopt uiteindelijk dood. Het is nou het werk van God de Heilige Geest om een mens te ontdoen van zijn eigen wijsheid, van zijn eigen kracht en van zijn eigen sterkte. En één voor één pelt hij dat alles af, opdat de mens aan het licht komt in zijn zwakheid, in zijn gebreken en in zijn zondigheid. En dat je gaat zien dat je van jezelf helemaal niet vooruit komt op je levensreis. En al je eigen kracht je ook vergaat. En het wordt verstaan dat uw zwakheid en je armoede en je hoogmoed schuld is voor God. En dan kun je onmogelijk langer hoge gedachten hebben van jezelf. En je leert een toontje lager te zien. Om het zo te zeggen, bluffpokeren. Kun je niet meer. Je hebt er ook het lef niet meer voor. Juist omdat je ook hebt geleerd dat je met al je eigen vroomheid voor een heilig en rechtvaardig God niet kan bestaan. En je leert verstaan dat er in jou geen kracht ligt en dat er in jou geen sterkte ligt. En dat je het zult moeten hebben. Van een kracht en van een sterkte die van buiten je komt. Je kan ook pas echt gelukkig worden als je daarachter bent gekomen. Dat is eigenlijk zo'n hele wonderlijke paradox. Want in de wereld moet je scoren. Dan moet je succes hebben. Dan moet je resultaten behalen. De Bijbel leert juist dat je gelukkig wordt als je het niet meer weet en als je het zelf niet meer redt. Want zo raak je aangewezen op de kracht die er ligt in een ander, de Heere Jezus Christus. Want sterkte en kracht vind je alleen in Hem. Hij draagt immers die naam, sterke God. En in hem is kracht en in hem is sterkte om een in zichzelf hulpeloze en krachteloze ook bij te staan. En gelukkig ben je als je ziet dat er in jezelf geen kracht ligt. Als je kracht hebt leren zoeken in de Heere Jezus Christus en in zijn gerechtigheid. En gelukkig ben je Als je jezelf hebt leren kennen als een grote dwaas. Maar die zijn wijsheid mag vinden in die opperste wijsheid. De Heere Jezus Christus. En gelukkig ben je. Als op je levensweg je sterkte wordt gevonden in hem. Bij wie voor een volk van zondaren hulp en heil is besteld. Dat heeft die pelgrim nou verstaan. En dat brengt die pelgrim ook elk jaar weer in Jeruzalem. Dan gaat hij naar Gods huis. En vindt hij zijn sterkte in hem. Die op grond van het offerbloed genadig verzoening kan doen over al zijn zonden. En daar vindt hij zijn kracht in hem die zichzelf bij het altaar heeft betoond als die barmhartige en die genadige God. Maar daaraan herken je nou ook een avondmaalganger als het goed ligt. Die vindt in zichzelf geen sterkte en geen kracht. Die heeft het niet goed met zichzelf getroffen. En die kan het ook niet doen met zijn eigen prestaties. Alles behalve zelfs. Die kent juist zijn eigen zwakheid. Zijn zonde. Zijn ellende. Of om de woorden van het avondmaalsformulier te gebruiken, zijn vervloeking. En elke keer ook loopt hij weer aan tegen de onmacht. Om ook in eigen kracht ook maar één zonde uit zijn leven weg te kunnen doen. En dat geeft altijd ook weer die worsteling en die strijd van binnen. Maar dat drijft nu ook altijd weer uit tot de Heere Jezus Christus. Om als een schuldverslagen zondaar de hand van het geloof te mogen leggen op het Lam van God. Waardoor er verzoening mogelijk is met God. Om als een zwakke zondaar in zichzelf de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus Christus. Wiens bloed reinigt van alle zonden. En weet u, dat maakt nou sterk. En dat geeft kracht op de levensweg. Dat wat Paulus ook later onder woorden heeft mogen brengen. Ik vermag alle dingen door Christus Jezus die mij kracht geeft. En dat zal nou ook de opvoeding dienen te stempelen. Want dan gaat het er niet om dat ze in haarzelf sterk en krachtig wordt. Ja, dat is wel hetgeen wat ook de wereld je ook zal voorhouden. Die zegt dat kinderen moeten worden opgevoed tot zelfstandige persoonlijkheden die zichzelf in alle dingen kunnen redden en geen hulp van een ander ook meer nodig hebben. Die helemaal op eigen benen kunnen staan. Wat gaat er nou juist om? Dat ze gaat leren dat ze zelf niet op eigen benen kan staan. Dat ze aangewezen is op de sterkte en de kracht die de Heere wil geven. Want dat is toch uiteindelijk de vraag. Voor haar bij het ouder worden. Maar uiteindelijk ook voor ons allemaal. Kennen wij nou dat geheim? Hebben we nou geleerd om onze kracht en onze sterkte in God te zoeken? Want dat is nou wel noodzakelijk om volgende week aan het avondmaal te mogen komen. Het avondmaal is immers juist bedoeld voor hen die hun eigen zwakheden en hun eigen gebreken en hun eigen tekorten hebben leren kennen. En voor hen die bij het zicht op zichzelf hun zonde zien en zich voor God leren mishagen. En die het moeten belijden geen volkomen geloof te hebben. En niet te leven zoals het behoort. En nog dikwijls ook weer terug te vallen in de zonde. En die ook beseffen dat er van hun kant nog zoveel ongerechtigheden blijven. En toch, die het juist daarom hun heil, hun sterkte en hun kracht ook altijd weer zoeken bij de Heere Jezus Christus. Dat ze het zoeken buiten zichzelf, in hem. En daaraan herken je nou die reizigers. zwak in zichzelf, maar hun sterkte en hun kracht zoekend in de Heer. Dat brengt ons ook bij onze tweede gedachte. Hoe reizen die pelgrims? Want dan wordt er nog wel iets bijgezegd waaruit blijkt hoe die pelgrims nou reizen. Want er staat: wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Nou, wat moeten we ons daarbij nou voorstellen bij die uitdrukking, de gebaande wegen? Dan gaat het om vlakke wegen. Wegen zoals wij die kennen in ons land. Denk maar aan de snelwegen die we hebben in ons land. Wegen die goed zijn te bereiden. Er zitten geen kuilen of er zitten geen gaten in. Maar daar is wel vaak heel wat werk aan vooraf gegaan. Je kan dat zien als je onderweg gaat naar Amsterdam of onderweg naar Utrecht en je komt bij Almere. Als je ziet dat ze daar bezig zijn om de snelweg te verbreden. En het werk wat ze allemaal al hebben gedaan. De bomen die ze hebben gekapt. Bulldozers die er aan het werk zijn geweest. Straks zal het ook zo zijn dat er ook vrachtwagens af en aan rijden om zand te vervoeren. En dat er bouwkundigen ook bijstaan om precies te kijken of alles ook wordt aangelegd zoals ook van tevoren was bepaald. En als dan alles klaar is, dan kan uiteindelijk ook de weg geasfalteerd worden. Er gaat dus heel wat werk aan vooraf om een gebaande weg te krijgen. Nog sterker lag dat in de Bijbelse dagen, in de tijd, in ook de Bijbelse tijd, ook rondom Jeruzalem. Want rondom Jeruzalem lagen ook bergen, heuvels. Het was een heuvelachtig gebied. En zeker het gebied vanaf Jericho was ook nog eens een dor en een droog gebied. En dan kost het ook veel moeite en inspanning om een goed begaanbare weg te krijgen. In de Bijbelse tijd was er nog geen asfalt. Maar was het wel zo dat neervallende rotsblokken of takken door de wind of door de regen, dat er ook kuilen in de weg waren ontstaan. Dan kwamen er gaten. En soms lagen er ook overal stenen, soms ook hele dikke en grote stenen. Waardoor het voor die pelgrims ook moeilijk was om hun weg voort te zetten richting Jeruzalem. En daarom gingen wegbereiders in de periode vlak voor de feesten, gingen ze ook de weg op om die hoogten te slechten, om de kuilen ook weg te nemen en om de keien van het pad af te halen. En ze hadden daar best wel wat werk aan. Alle hindernissen en alle blokkades moesten uit de weg worden geruimd. De weg naar Jeruzalem moest immers goed begaanbaar zijn. Het kon niet zo zijn dat iemand halsbrekende toeren moest uithalen om in de stad van God en in het huis van God te kunnen komen. De weg naar Sion, de weg naar God zelf, dient een vlakke weg te zijn. Nou, daarin liggen dan toch ook lijnen naar de bediening van het Heilige Avondmaal. Want om volgende week aan de tafel de Here te kunnen ontmoeten, dient er nou wel een gebaande weg te zijn. Maar wat kunnen er een obstakels en een hindernissen op die weg liggen? Zonde, waar je in de afgelopen tijd sterk hebt toegegeven. Boezemzonde, die weer zo sterk de kop kunnen opsteken. Je kan het zo druk hebben gehad met allerlei andere dingen, dat de dienst aan de Here er helemaal bij inschoot. De wereld met zijn verleidingen, die weer zoveel vat op je heeft gekregen. Dat je moet erkennen dat je Gods geboden met handen en voeten en met je mond hebt overtreden, keer op keer opnieuw. Er kan zoveel zijn dat op de weg ligt en dus in de weg staat. En wat is het dan nodig om te gaan puinruimen in de komende week? Al die obstakels en al die blokkades, dat ze worden weggehaald. Dat kan ook heel concreet betekenen dat er zonden in uw leven moeten worden verwijderd. Ruim ze op. En breek er ook mee. Kijk er nou uw leven eens op na. Welke hobbels en welke gaten er in uw levensweg liggen. En probeer eens na te gaan. Waar die weg misschien vol ligt. Met gevaarlijke keien. Of met hinderlijke obstakels. Dat hoort ook bij een week van voorbereiding. Want niet voor niets roept het formulier ons ook op. Om met die zonden te breken. En dat zij die die zonden aan de hand houden. Die in dat zonderegister in het formulier worden genoemd. Dat zij zich van de tafel des Heren hebben te onthouden. Want met al die kuilen in de weg. En met al die keien op de weg. Kun je niet bij de Heren verschijnen. Hij wil werken in een vlakke weg. Toch ligt er ook nog iets meer in onze tekst. Maar die gebruikte uitdrukking die daar staat, die bevat nou niet alleen maar de noodzaak dat de wegen naar Sion goed begaanbaar moeten zijn. Maar daarin ligt ook opgesloten dat de weg naar Sion een gebaande weg is. De weg naar God toe is geen ingewikkelde weg waarbij je allerlei vreemde capriolen moet uithalen en allerlei gevaarlijke dingen moet ondernemen voordat je daar eindelijk in de stad van God en in het huis van God zou kunnen komen. In Jezus Christus is die weg gebaand. Hij is immers de weg, de waarheid en het leven. En hij heeft die weg gebaand door de hemelse heerlijkheid te verlaten. Hij is vanuit de hoge hemel naar beneden afgedaald. En in de staat der vernedering heeft hij de menselijke natuur aangenomen. En hij heeft de hemelse kroon en de hemelse troon verlaten. En heeft zichzelf vrijwillig vernederd. En om de weg naar Sion te banen, heeft hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij heeft die weg gebaand door geboren te worden in die beestenstal in Bethlehem. Maar heel zijn weg op aarde was uiteindelijk een lijdensweg. In het bijzonder bleek dat toch wel in de hof van Gethsemane, waar hij de weg naar Sion baande door te kruipen over de grond. Toen hij zag hoe daar de hemel voor hem dichtging en hoe de hel zich voor hem opende. En die weg die zo zwaar was dat die grote druppels bloed zweten. Zijn weg die verder ging. Toen hij naar het rechthuis moest. Waar hij werd veroordeeld. Maar hij baande ook die weg door zichzelf te laten spijkeren aan het vloekhout van Golgotha's kruis. Waar hij het uitriep, het is volbracht. Zo baande hij die weg in zijn borgtochtelijk werk. En hij heeft aan de eis van de wet heeft hij vervuld. En hij heeft de schuld heeft hij ook op zich genomen. En elke blokkade van de ongerechtigheid heeft hij weggenomen door zijn verzoenend lijden en sterven. En daarom kon de apostel Paulus het later ook optekenen in Hebreeën 10. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Hij heeft de weg teruggebaand tot God door zijn offer. Daar sprak het doopwater van. Van dat reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Daar spreken ook die tekenen op de avondmaalstafel van. Waar alles heen wijst naar het verbroken lichaam van Christus. En het vergoten bloed van Christus. Waardoor hij een volkomen verzoening voor de zonden heeft verworven. Zo is het de Heere Jezus Christus, die met zijn offerhanden de weg naar Sion heeft gebaand. Maar deze Christus baant nu ook de weg in het hart van die pelgrims. Want dat zien we ook in onze tekst. Dat staat er ook bij. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. En hij doet dat door zijn woord en door zijn geest. En dat is ook zo nodig. Want wat ligt er niet een troep op onze levensweg? Keien van zonde. Dalen vol met ongerechtigheden. En allerlei obstakels en hindernissen hebben wij mensen toch opgeworpen om de weg naar God toe te gaan blokkeren. En wij mensen hebben zoveel hindernissen opgeworpen dat het lijkt alsof de weg terug onmogelijk is. En ook het hart kan vol liggen met allerlei obstakels. Dat gaat zomaar niet. Het moet je wel gegeven worden. Ik moet er eerst zelf iets heel bijzonders hebben meegemaakt. Maar het is de verhoogde Christus die door zijn woord en door zijn geest, door al die hindernissen en blokkades heen breekt en ze ook één voor één ook wegneemt. Want hij is het die al die aangelegde verdedigingsmuren en verdedigingslinies omverblaast. En hij leidt van de brede weg naar het verderf, leidt hij op die smalle weg die ten leven leidt. En zo verricht hij baanbrekend werk. En dan kan het zijn, in het hart van zo'n pelgrim, dat er wel eens een tijd is dat hij er met zijn hart niet bij is als hij onderweg is naar Sion. Allerlei moeite en allerlei zorgen die zijn levensweg kunnen teisteren. En dat er in zijn hart zoveel kan omgaan dat hem ook bezighoudt. Misschien wel zijn gedachten bij zijn werk of bij zorgen die er kunnen liggen. Maar dan is het Christus Jezus die in het hart van zo'n pelgrim alles wegneemt wat in de weg staat. En daartoe gebruikt hij altijd weer zijn eigen woord. Om zo een ziel weer te brengen bij dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Waarin een verzoening gevonden wordt voor de zonde. Want het hart dat vernieuwd is door God, dat is nou een geëffende weg waarin vrij baan gemaakt is naar de Heere. Dat is een hart dat uitgaat naar God en een hart dat ook opgaat naar God. Het leidt ook tot een ander leven. Het pelgrimsleven. Want je weet dat je hier op reis bent. En dat je hier op aarde slechts een vreemdeling bent. En je hart zit ook niet meer zo sterk vast aan alle dingen van beneden. Maar er ligt een verlangen in je hart. Een begeerte. Een uitzien. Je wil niets liever dan bij de Heere te mogen zijn. Want juist in zijn huis wordt die gemeenschap met God gevonden. Maar daar stond het altaar. In het Oude Testament. Het altaar dat al heen wees naar hem die komen zou, de Heere Jezus Christus. En in het huis des Heeren mag volgende week ook de tafel staan aangericht. Waar ook die tekenen spreken van het altaar dat er heeft gestaan op deze wereld. Het altaar van Golgotha's kruis, waar Christus Jezus zichzelf heeft gegeven. Hoe ligt het nou in u en jouw hart? Zijn daar nou die gebaande wegen? Als dat zo is, dan is er ook een verlangen, een begeerte om bij God te zijn. En dat geeft ook het uitzien om aan die avondmaalstafel de gemeenschap met Christus te mogen smaken. Bedenk toch, de weg die is gebaand. Want die grote voorloper, die overste leidsman, de Heere Jezus Christus, die heeft die weg gebaand en geëffend door zijn bloed, door zijn lijden en door zijn sterven. En door het oordeel heen heeft hij die weg teruggebaand naar het vaderhart van God. En die weg is nu te vinden in Gods woord. Want daar maakt Christus zichzelf bekend als de weg ten leven. En zo mogen die pelgrims gaan over die gebaande weg, Jezus Christus. En hebben ze hun kracht en hun sterkte in hem leren vinden. En de Heere Jezus mag door het geloof wonen in hun harten. En ze zien ook zoveel heerlijkheid in hem, die zichzelf heeft doodgeliefd aan het kruis. En zwak van zichzelf, schuldig om zichzelf. En zondig in zichzelf mogen ze hun kracht en sterkte in Christus vinden. En zo trekken ze voort, van oase tot oase. Aan de tafel gespijzigd en gedrenkt door Christus zelf. En ook verlangend om daar weer te mogen zitten. En daar weer uit zijn hand gevoed te mogen worden. En hoe dichter ik nader tot het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar de eeuwige woning waar het heil van mijn koning mij wacht naar de krijg. Dat is nou voorbereiding. Om als een pelgrim verlangend onderweg te gaan naar het huis des Heren, wetend. Je sterkte en je kracht ligt niet in jezelf, maar ligt in hem, de Heere Jezus Christus. Amen. plaatsen, Heere, danken en bidden. Heere, wat mag dat ook een rust geven die je heimwee hebben komen thuis. Niet op grond van hun prestaties, van de kracht en de sterkte die zij hebben, maar op grond van uw werk, o Heere Jezus Christus, die niet alleen de weg hebt gebaand, maar die ook leidt opdat ze mogen gaan van kracht tot kracht, met verlangen in de ziel, de dorst naar u, de levende God. O Heere, geef toch dat zo mag worden toegeleefd na de avondmaalzondag, met dorst in de ziel, met het verlangen van het hart om daar te mogen ontvangen die tekenen van brood en wijn, waardoor u zo'n dorstige ziel wil spijzigen en laven met het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. O Heere, bewaar ons ervoor dat als we de drempel van de kerk overgaan, onderweg naar huis, dat ons hart dorst naar de wereld. Dat we daarin opgaan en het daar zoeken. Hoe arm zal ons leven zijn. Maar leer ons dan dorsten tot u. Wilt u zo met ons gaan? Ook met de doopouders? Gedenkt u hen in alle opzichten, opdat ze ook aan hun dochtertje ook die grote werken van u mogen voorhouden? Gedenkt u ook de verdere familiekring? Wilt u hen ook in alle opzichten ook gedenken en ook geven wat ze nodig hebben? Leid gij ons zo het verdere van deze dag en deze week, ook als de moeilijke gangen gemaakt moeten worden, wilt u dan helpen en ondersteunen? En bovenal wilt u ons voorgaan op die weg die leidt naar die stad van God, die leidt naar het hemelse Jeruzalem, opdat we slechts de voetstappen hoeven te drukken van hem die is voorgegaan, de Heere Jezus Christus, en straks het wacht om in alle volmaaktheid het lied van het Lam te mogen zingen tot eer van uw grote naam, om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 43ste psalm en daarvan het 4e vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Vers 4 van 43. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.